Aber das ist ja damit, dass man nie hat auf so gesagt, auf alt gesagt, was wir da in China zu tun. We gaan vandaag verder in het boek Handelingen. Vorige keer hebben we nagedacht over een van de grootste vervolgers die we tegenkomen in het Nieuwe Testament van het Christendom. Een man met de naam Saul, die absoluut gekant was tegen Jezus. Tegen Jezus zijn discipelen en die het zijn levensmissie had gemaakt om hen uit te roeien. Om hen gevangen te nemen, om hen te folteren, om hen het leven zuur te maken, om dat evangelie dat werd gepredikt, om dat te stoppen. Maar dan was hij op een gegeven moment met die opdracht, was hij naar Damascus aan het reizen en daar kwam hij Jezus tegen. Hij zag Jezus. Jezus sprak met hem en op dat moment komt hij tot inkeer en beseft hij wat hij gedaan had. En het is dan ook dat Jezus hem gebiedt om naar Damascus te gaan, want daar zou hem verteld worden wat hij moest doen. We hebben ook gezien als hij in Damascus komt dat daar een zekere Ananias was, die ook al niet te springen stond. Want als de Heer hem in een visioen bekend maakte dat hij naar Saul moest gaan, zei hij, ja maar heb je gezien, weet je wat die Saul, die heilige, aandoet? En ik moet naar die Saul gaan. Maar Saul moest het evangelie horen, hij moest vergeving van zijn zonde ontvangen en daarom moest Ananias naar hem gaan om hem die boodschap te prediken. En we zien dat Ananias eerst hem door de Heilige Geest terug het zicht geeft, want Saul was blind en hij at en dronk 3 dagen lang niet. En nadat hij weer kon zien, werd hem het evangelie gepredikt en hij werd gedoopt. Dan hebben we gezien hoe Saul ook probeerde, eerst in Damascus predikte hij dat Jezus de Zoon van God was, maar daar kwam ook tegen hem vervolging omwille van wat hij predikte. Hij ging op een gegeven moment ook naar Jeruzalem, daar probeert hij zich bij de discipelen te voegen, maar die waren ook bang. En dan was daar Barnabas, waarvan we eerder al hadden gezien, die Barnabas, die ook de zoon der vertroosting werd genoemd. Als ik mij niet vergis, in hoofdstuk 4, ja, vers 36, daar werd Barnabas zoon der vertroosting genoemd. En ik zeg dat met een doel, want we gaan zelfs daar nog even iets over zeggen. Maar Barnabas trok zich het lot van Saul aan en hij werd dus door de broeders welkom gegeten. Maar ook in Jeruzalem kwam er, omwille van dat Saul zo krachtig predikte, kwam er ook daar een vervolging dat ze hem wilden doden. En Saul vlucht uiteindelijk terug naar zijn thuisstad, naar Tarsus. En daar zijn we vorige keer dan ook gestopt. En vandaag gaan we dan verder in hoofdstuk 9, vers 31. De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede. Zij werd opgebouwd en wandelde in de vrede des Heren en zij nam een aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. De gemeente, valt ons hier ook op, wordt bedoeld niet één plaatselijke gemeente, maar de gemeente in zijn geheel. Alle discipelen, alle volgelingen van Jezus, doorheen de streek van Judea, Galilea en Samaria, de gemeente, die had vrede. Nu, wat zou een logische oorzaak van die vrede zijn? Misschien weet een van de broeders dat, als we weten wat vorige keer gebeurd was. Wie was er christen geworden? Af, weet jij? Wie werd tot de gemeente gevoegd vorige keer? Waar ik juist eigenlijk over gesproken heb. Welke grote vervolger van de gemeente? Ja. Saul werd christen. Dus Saul was een vooraanstaande Jood die dat zijn levensmissie had gemaakt om de gemeente te vervolgen. En die is nu in een keer een discipel geworden. En het is heel aannemelijk dat daardoor nu plots de gemeente vrede had gekregen. Omdat die verdrukking, die was er wel nog. We hebben dat ook bij Saul gezien. Dat Saul zelf ook moest vluchten voor zijn leven. Maar toch, die intensiteit die lijkt toch voor een stuk zijn afgenomen. En al zou het niet zo zijn. We weten dat een christen, dat discipelen, ongeacht van de uiterlijke omstandigheden die er zijn, altijd innerlijke rust kennen. Altijd vrede kennen in hun hart. omdat God hun die vrede schenkt. En omdat dat een vrede is die deze wereld niet kent. Want deze wereld kent alleen maar vrede als er geen druk is, als er geen strijd is. Maar christenen kennen strijd ondanks al die uiterlijke en inwendige dingen die er kunnen zijn in het leven. Maar de gemeente had vrede. Judea, daar waar Jeruzalem ligt. Samaria, iets noordelijker. Galilea, nog iets noordelijker. En zij hadden allemaal vrede. Zij werden opgebouwd. En dat woord opgebouwd, dat betekent een huis bouwen. Als je dat letterlijk vertaalt van het Grieks, een huis bouwen. De gemeente werd gebouwd. Herinner u in 1 Korinthe 3, waar Paulus spreekt over de christenen. En daar zegt hij, gij zijt Gods bouwwerk. En hier zien we, de gemeente werd opgebouwd. Dus niet dat ze daar allemaal kerkjes zijn gaan bouwen. Fundamenten zijn gaan neerzetten en stenen op elkaar zijn gaan bouwen. Nee, de gemeente gaat altijd over mensen. Nooit over een gebouw. Dat is iets wat vandaag de dag, wat men denkt dat een kerk is, heeft niks met kerk te maken. Het zijn de mensen die de kerk zijn. Die de gemeente zijn. En het zijn die mensen die werden opgebouwd. God die is beginnen te werken in deze mensen. God die iets begonnen is, en dat is eigenlijk wel mooi als je daar zo over gaat nadenken. God is in elk een van ons iets beginnen te doen. Hij is iets beginnen te bouwen. Er is een fundament gelegd toen wij christen werden. En nu is het God samen met ons die iets zijn gaan bouwen. En hier zien we, de gemeente werd opgebouwd. Dus het is niet voldoende om christen te worden, het is ook nodig om opgebouwd te worden. En wat staat er nog? Zij wandelden in de vrede des Heren. Daar hebben we zondag ook even over gesproken in Psalm 147. Dat God kijkt naar mensen die hem vrezen. Naar mensen, God zoekt mensen die op hem hopen, op zijn goedheid hopen. Spreuken 1 zegt... De vrede des Heren, vers 8, is het begin van het verstand. Ik heb een hoofdstuk 9, vers 10 van Spreuken staat. De vrede des Heren is het begin van de wijsheid. Kijk eens even naar mij in Hebreeën, hoofdstuk 12. En dan begrijpen we ook als we die woorden horen, als er staat dat zij werden opgebouwd en dat zij wandelden in de vrede des Heren, wat dat betekende. In Spreuken hoofdstuk 12, vers 28 en 29, Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 28 en 29, laten wij daarhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Dus wanneer wij God met een juiste door een juiste bril bekijken van wie hij is, dat hij een verterend vuur is, dat hij eerbied en respect van ons verdient en toekomt, want hij is de schepper, hij is God, hij is de Almachtige. Dit is hoe wij kunnen opgebouwd worden. De vrede des Heren is het begin van de kennis, het begin van de wijsheid. En dat was wat deze discipelen hadden. En dat is ook hoe God met hen is kunnen gaan werken en hoe God hen heeft kunnen opbouwen. En wat zien we, wat staat er nog verder in vers 31? De gemeente nam een aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Nu daar kunnen we verschillende dingen onder verstaan, want we weten dat de Geest de discipelen kracht gaf om wonderen en tekenen te doen. En dat daardoor, dat zullen we vandaag ook zien in de twee voorbeelden die we tegenkomen, dat daardoor mensen tot geloof kwamen, door wat zij zagen gebeuren, de kracht die daar werd tentoongesteld. Maar we weten ook dat de Heilige Geest werkt in dat leven van de gelovigen. Dat de Heilige Geest werkt, en een mooi voorbeeld daarvan is, we kunnen onze vraag stellen, maar hoe werkt de Heilige Geest dan? Hoe is er een opbouw in ons leven? Want opbouw, dat woord betekent... nee, daar gaan we zelfs tegenkomen. Laten we daar even rusten. Maar, kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 14 vers 3. Want die bijstand van de Heilige Geest, dat betekent ook bijstand, vertroosting. Dat betekent vermaning. Dat betekent bemoediging. Dat was wat de Geest deed bij de discipelen. De bijstand van de Heilige Geest. Vertroosting, vermaning, bemoediging. We kijken eens in 1 Korinthe hoofdstuk 14 vers 3. Hoe de Geest dat dan deed. Wel, door discipelen die konden profeteren. Want wat staat daar in hoofdstuk 14 vers 3? Maar wie profeteert, spreekt voor mensen, stichtend, vermanend en bemoedigend. Dat is één manier waarop de Heilige Geest bijstand verleende aan de discipelen. Mensen die konden profeteren kwamen bij de discipelen en de Geest sprak hen woorden toe die hen vermaanden, die hen stichtten, die hen bemoedigden. En nu komen we waarom ik eigenlijk even naar Barnabas verwees. Want Barnabas was de zoon der vertroosting. Dat is hetzelfde woord als de bijstand van de Heilige Geest. Hetzelfde woord. Maar kijk eens in hoofdstuk, handelingen hoofdstuk 11. Even kijken op mijn tekst. Hoofdstuk 11, vers 23. Waar we zien als Barnabas bij christenen kwam, wat dat teweeg bracht. En ik haal dat bewust aan, want het is niet alleen de bijstand van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt soms ook door mensen. En ik wil dat we even nadenken over, wat is mijn invloed als ik bij christenen kom? Hoe gaan christenen dan reageren? Wat zal de reactie zijn van mijn broeders en zusters als ik bij hen ben, als ik met hen spreek, als ik met hen nadenk? Wel, kijk eens wat Barnabas, de zoon der vertroosting, welke invloed hij had. Wel, in handelingen hoofdstuk 11, vers 23, daar zien we dat Barnabas door de gemeente in Jeruzalem naar Antiochië wordt gestuurd. En toen deze aankwam, vers 23, en de genade God zag, verheugde hij zich en wekte alle op om naar het voornemen van hun hart de Heere trouw te blijven. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof, en een brede schare werd de Heere toegevoegd. Hier was een man, dat als hij bij discipelen kwam, dat hij blij was om bij de discipelen te zijn. Hier was een man, als hij bij de discipelen kwam, dat hij de discipelen opriep. Om het voornemen wat zij in hun hart hadden, om Jezus lief te hebben, om daaraan trouw te blijven. Barnabas was een goed man, vol van de Heilige Geest en vol van geloof. En het is niet voor niks, denk ik, dat daar als gevolg staat, en een brede schare werd de Heere toegevoegd. Soms kom je wel eens bij christenen, en ontmoet je wel eens christenen, als je met hen spreekt en als je met hen omgang hebt, dan krijg je een beklemmend gevoel. Dan denk je van, amai, wat is dat hier allemaal? Dat daar geen ontferming in die mensen zit. Geen compassie in die mensen zit. Dat daar geen innerlijke goedheid in die mensen zit. En vertroosting is ook een onderdeel wat er moet zijn in het leven van een christen. Dus nogmaals mijn vraag. Welk gevoel, en ik zeg niet dat altijd alles moet afhangen van gevoel, want gevoel kan soms ook misleidend zijn. Maar welk gevoel geven wij mensen, geven wij broeders en zusters, als wij met hen omgaan? Zullen mensen door ons vermaand, bemoedigd, gesticht worden? Of zullen zij juist een afkeer krijgen voor wie wij zijn en wat wij te vertellen hebben? Wij kunnen door ons voorkomen een zeer goede invloed zijn, maar ook een zeer slechte invloed zijn. Daar gaan we zelfs in de les nog wat meer over nadenken. Maar dat is die bijstand die de Heilige Geest verleent. En kijk, als de Heilige Geest niet werkzaam is in onze levens, en de bijstand, als we weten dat dat woord vertroosting, stichting, bemoediging betekent, vermaning betekent, als dat niet in ons leven werkzaam is door de Geest, ja, hoe willen wij dat dan uitstralen en doorgeven aan anderen? Bij Barnabas was dat aanwezig. En hij werd gekend als zijnde de zoon der vertroosting. En ik hoop dat dat eigenlijk een kwaliteit is dat wij in onszelf ontwikkelen. Want het is gemakkelijk om naar anderen te kijken en te zeggen, ja, maar die heeft dat niet, die heeft dat niet, die heeft dus, die heeft dat. Maar op de eerste plaats moeten we naar ons eigen kijken. Waar kan ik mij daarin verbeteren? Maar hier zien we dus, de gemeente had vrede. Zij werd opgebouwd. Zij wandelde in de vrezen van God. En zij nam toe. Zij groeide door de bijstand van de Heilige Geest. We zijn handelingen begonnen met de apostelen, met Petrus en Johannes in Jeruzalem. Vooral Petrus die daar een leiding in nam. Dan hebben we op een gegeven moment een omschakeling gemaakt dat we andere personen zijn tegengekomen. We hebben Stefanus gezien, we hebben Filippus gezien, we zijn vorige keer Saul tegengekomen. En nu gaat de aandacht in handelingen voor een paar hoofdstukken weer terug naar Petrus. Dus daarom is eigenlijk ook vers 31 is weer een overgangspunt. Want nu gaat in de twee volgende hoofdstukken, tot en met hoofdstuk 12, gaat weer de aandacht verschuiven naar de apostelen in Jeruzalem en in bijzonder naar Petrus. En wat zien we dan in vers 32 van hoofdstuk 9? En het geschiedde toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die te Lydda woonden. En daar vond hij een man genaamd Eneas, een verlamde die reeds 8 jaren bedlegerig was. En Petrus zeide tot hem, Eneas, Jezus Christus geneest u. Sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op. En alle bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. Nu ga ik weer even naar uw kaartje, dat je dat even kunt situeren waar dat is. Vorige keer hebben we gezien hoe Saul helemaal in het noorden op reis was naar Damascus, wat in het hedendaags Syrië ligt. Maar nu zitten we, als we onze kaart van Palestina in de tijd van het Nieuwe Testament voorhalen, zien we links onder Gaza, herinner u de eunuch, daar kwam die hem tegen. En helemaal daarboven was Caesarea, daar was waar Filippus naartoe ging. En daar in het midden ongeveer, aan de kust, ligt Joppe. Het volgende verhaal wat we verder tegenkomen van Tabitha, dat speelt zich in Joppe af. Maar een klein beetje naar het midden toe en naar onder toe, daar ligt Lydda. Althans op mijn map. Ik weet niet of alle mappen het weergeven. Maar daar is waar Petrus, deze man, Eneas, tegenkwam. En deze man Eneas, die was verlamd en die lag al 8 jaar, lag die lam in het bed. En Petrus zegt tegen hem, Eneas, Jezus Christus geneest u. Nu, juist zagen we op het einde van vers 31, zij nam toe een aantal door de bijstand van de Heilige Geest. Ik denk zeker wat we nu worden verteld over de wonderen die Petrus deed, dat daar zeker ook in die gedachte, dat dat daarin gevat zit. Maar is het niet merkwaardig? Ik denk dat het is wat Petrus hier doet, is zo essentieel, waar wij ook een les uit moeten trekken. Petrus, die trekt de aandacht niet naar zijn eigen toe. En dat is een gevaar waar wij allemaal zo voor moeten oppassen, dat als wij over Jezus spreken, dat wij niet de aandacht naar onszelf willen toetrekken. Dat wij de eer willen krijgen voor wat er gebeurt. Petrus zegt heel duidelijk, Eneas, jij bent verlamd, maar ik kan u niks bieden. Met andere woorden, het is Jezus die u gaat genezen. Jezus doet dit, niet ik. Jezus Christus geneest u en hij zegt, sta op en maak zelf uw bed op. En wat gebeurt er? Zo waar dat Jezus niet dood is, maar is opgewekt uit de dood. En zo waar dat Jezus zijn geest heeft uitgestort over de discipelen op Pinksterdag. En zo waar de apostelen de macht hebben om wonderen en tekenen te doen. Hij stond onmiddellijk op. Een man die 8 jaar lam is geweest, die niet uit zijn bed kon. Hij stond op. En dit had een enorme impact. In die hele streek, Lydda, en ik geloof iets noordelijker dat daar Saron ligt, al de mensen die deze Eneas kenden, die zagen in een keer dat hij na 8 jaar, dat hij kon lopen, dat alles weg was waar hij van af en zien was. En het gevolg was, zij bekeerden zich tot de Heere. Dus die wonderen, die dienden enerzijds om te bevestigen, Petrus is niet zomaar een man die zomaar iets zit te vertellen, maar hij is een boodschapper van God. En het gevolg van het wonder dat hij hier doet door de kracht van Jezus is dat mensen zich bekeren tot de Heer. Nu, wat impliceert dat? Dat Petrus veel meer gedaan had dan alleen dat wonder. Dat hij ook woorden heeft gesproken, want hoe zouden deze mensen zich anders bekeerd hebben? Maar zij bekeerden zich tot de Here. In Hebreeën hoofdstuk 2, we kennen die woorden, maar ik denk dat het goed is om die erbij te nemen in deze context. Als de schrijver het onderscheid maakt tussen het Oude Testament en hoe dat is overgeleverd en welke consequenties er waren aan het overtreden van de wetten van het Oude Verbond en dan de link maakt naar het Nieuwe Verbond, als hij zegt in hoofdstuk 2 vers 1, daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken, verwijzend naar het Oude Testament, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, en nu maakt hij de link naar het Nieuwe Testament, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here en door hen die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft, door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. God heeft getuigenis gegeven dat wat Petrus hier aan het doen was, dat dat zijn kracht was. Dat de woorden die Petrus predikte, dat dat zijn woorden waren. Hoeveel te meer moeten wij aandacht schenken aan de woorden van Petrus en de andere apostelen? Als we dat niet doen, zegt de Hebreeën schrijver, dan kunnen wij afdrijven. Dan kunnen wij afvallen, weggaan, weggaan van die woorden van God en uiteindelijk weggaan van God. En dat is iets wat we ten alle tijden moeten vermijden. Maar hier zien we die inwoners, die bewoners van Lida en Saron, die zagen wat daar gebeurde bij deze Eneas en zij bekeerden zich tot de Heer. Dat is het eerste verhaal. Nu komen we het tweede verhaal tegen, vers 36. En daar was de Joppe een discipelin, genaamd Tabitha. Hetgeen vertaald betekent Dorcas. En ik heb dat opgezocht, dat betekent in het Nederlands gazel. Rare naam voor een vrouw, maar dat is wat Tabitha en Dorcas betekent gazel. Ja, ik ben nog nooit een vrouw tegengekomen die gazel noemt, maar dat is de betekenis. Maar haar naam was eigenlijk niet zo belangrijk. Waar zij gekend voor stond, dat was belangrijk, want deze was overvloedig in goede werken en aalmoezen die zij gaf. Wat overkomt deze goede vrouw? Het geschiedde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En na haar gewassen te hebben, legde men haar in een bovenzaal. En daar Lydda dicht bij Joppe lag, zonden de discipelen toen zij hoorden dat Petrus daar was, twee mannen tot hem met het verzoek, kom zonder dralen tot ons, zonder treuzelen. En Petrus stond op en ging met hen mede. Toen hij daar aangekomen was, bracht men hem naar de bovenzaal en al de weduwen kwamen bij hem staan en lieten hem onder tranen al de lijfrokken en mantels zien die Dorcas, toen zij nog bij hen was, gemaakt had. Even tot hier. Er is een Joppe, een discipelin, een volgeling van Jezus, en zij noemt Tabitha. Hetgeen ook in een andere taal betekent Dorcas, en hetgeen in een nog andere taal, namelijk het Nederlands, betekent gazel. En zij was overvloedig in goede werk. Nu, wat moeten we verstaan onder goede werken? Efeze hoofdstuk 2, vers 10 zegt heel duidelijk dat de goede werken die wij behoren te doen, zijn de goede werken die God tevoren bepaald heeft. Ook weer die we terugvinden in het woord van God. Niet die wij zelf denken dat ze goed zijn. God bepaalt wat de goede werken zijn waarin wij behoren te wandelen. En deze Dorcas was daar actief in. Zij deed veel goede werken. Zij gaf aalmoezen. Aalmoezen, dat woord, waar heb ik het opgeschreven? Dat betekent schenken aan behoeftigen. En er zijn veel manieren waarop je kunt schenken aan behoeftigen. Ik denk op de eerste plaats geestelijk. Iemand die geestelijk behoeftig is, daar kun jij aan schenken. Jij hebt iets en jij kunt dat geven aan een behoeftige broeder of zuster, maar ook in de maatschappij, mensen die je omringen. Maar Dorcas op de eerste plaats was gekend om het schenken van het fysieke. Er waren vele weduwen die als Petrus daar kwam, die liet zien wat Dorcas allemaal gemaakt had. En het lijkt mij dat Dorcas dat voor hen had gemaakt. De weduwen die behoeftig waren, die misschien op een gegeven moment kleren nodig had. Dorcas was zo begaan met het lot En de nood van deze weduwe, dat zij zich daarvoor inspant. Iemand vroeg mij in de week, wat kunnen vrouwen voor de gemeente doen? Wat is de rol van een vrouw voor als christen? En ik was daar aan het kort met hem over aan het spreken, en ik hoop daar binnenkort nog wel wat meer over spreken. Maar hier denk ik dat een heel mooi voorbeeld is van wat zusters in de gemeente kunnen doen. Maar ook hier wil ik deze vraag stellen. Dorcas Tirus. En zij was gekend om haar goede werken en aalmoezen. En zij werd duidelijk gemist toen ze er nimmer was. Mijn vraag is deze. Als jij vandaag sterft, zullen wij u missen? Zal de gemeente u missen? Zal de gemeente wat jij gedaan hebt missen? Staat jij gekend onder de broeders en zusters om uw goede werken die jij doet? Om de aalmoezen die je geeft? Hoe staat jij gekend bij uw broeders en zusters? En dan praat ik niet zozeer op de eerste plaats over de verantwoordelijkheden die wij hebben in het leven, naar onze familieleden toe, naar mensen waar het eigenlijk vanzelfsprekend is, zoals ook onder de heidenen gebeurt, dat wij goed doen aan mensen die goed voor ons zijn. Dat is algemeen, dat is standaard. Maar Dorcas was buitengewoon. Zij was ook anoniem. Zij zat niet op Facebook te vertellen wat ze allemaal deed, voor wie dan ook. Maar zij stond wel bekend om wat ze deed. En kijk eens in 1 Timotheus, hoofdstuk 2, waar Paulus een paar dingen gaat opsommen van hoe een zuster haarzelf nuttig kan maken. 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 9 beginnen we te lezen. Evenzo dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar zo immers betaamt het vrouwen die voor haar godsvrucht uitkomen door goede werken. Hoe was Dorcas gekend? Wel, voor haar goede werken was zij gekend. En dit is hoe een zuster gekend moet zijn. Door de goede werken die zij doet voor de broeders en zusters op de eerste plaats. Maar zoals Galaten 6 vers 10 zegt, voor alle mensen. Wat staat er in vers 11? Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding een overtreding gevallen. Toch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. Dus een zuster moet gekend staan om de zorg voor haar familieleden. Dat is vanzelfsprekend. De liefde voor man en kinderen, zoals we ook in Titus zondag hebben gelezen. De liefde voor haar huisgezin. Maar ook door de goede werken die zij doet. De zorg die zij heeft voor de weduwe. Want als je verder gaat lezen in Timotheus, en dan wordt er gesproken over hoe als een weduwe moet ondersteund worden financieel door de gemeente of niet. Dan gaat Paulus daar verder wat richtlijnen over geven. En ik raad het u aan om dat eens te lezen. Maar in al die dingen zien we hoe een zuster zich nuttig kan maken. En dan is mijn vraag, zusters, specifiek omdat het over de zusters gaat. Zijt jij gekend om de goede werken die jij doet? Op de eerste plaats voor uw broeders en zusters. Maar op de tweede plaats voor de mensen in uw omgeving. Zijt jij gekend om uw goede werken? Zijt jij gekend om uw ingetogenheid, om uw liefde, om uw geloof, om uw heiliging? Zijt jij gekend om de plaats die God u heeft toebedeeld, dat God niet wil dat jij gezag gaat uitoefenen over een man, niet gaat leren aan een man, dat jij u daarin kunt vinden? Dat jij daar gehoor aan geeft aan die woorden? Hoe zijt jij gekend? En als jij sterft, hoe zult jij herinnerd worden? Zult jij gemist worden? En breder geldt die vraag natuurlijk ook voor de broeders. In een bredere context. Maar Tabitha, Dorcas, de gazel, zij werd gemist. Ze werd ziek. deze goede vrouw, die zo nuttig was, ze werd ziek en ze stierf. Waarom moet haar dat overkomen? En ze wassen haar. Zou wel de traditie zijn. Ik weet niet hoe men vandaag de dag met doden omgaat. Misschien gebeurt dat ook. Ik weet het niet. Ik heb daar nog niet veel mee te maken gehad dat ik dat zelf heb moeten doen. Of dat ik daar aanwezig was. Maar zij stierf. Zij werd gewassen. En zij werd daar in een bovenzaal gelegd. En de discipelen hadden gehoord dat Petrus in Lida was. En zij laten vanuit Joppe Petrus naar daar komen. Nu, wat hun motivatie was voor Petrus te halen, ik weet het niet. Misschien verwachten ze wel dat hij een wonder zou doen, omdat, ja, ze is gestorven en toch zeggen ze, kom heel vlug tot ons. Spoei om naar ons te komen. En Petrus staat op en ging met hem mee en hij wordt daar in die bovenzaal gebracht. En al die weduwen die komen bij hem staan en onder tranen. Waarvoor denk je dat die tranen waren? Dat was een zuster die heel goed voor hen was geweest. Dat was een zuster die een deel van haar hart en haar leven heeft gegeven aan deze weduwe. En die is er niet meer. En het getuigenis van haar goede werken zijn zichtbaar. Want ze zeggen, kijk eens, dit heeft deze zuster gemaakt. Dat heeft deze zuster gemaakt. En we hebben verdriet. Dat is het beeld dat Petrus krijgt te zien. En Petrus in vers 40 stond allemaal naar buiten. Hij knielt neer en hij bad. En hij begeeft zich tot het lichaam, vers 40 van Tabitha. En hij zegt, Tabitha, sta op. Maar wat gebeurt er? Zij opent haar ogen. Hier is een vrouw die dood is. Die gestorven is. Die niet meer onder de levende is. Niet iemand die schijndood is. Niet iemand die hersendood is. Niet iemand die, weet ik veel wat er nog allemaal zo is in de sfeer van er zou nog leven kunnen inzitten. Zij is zo dood als dood maar kan zijn. En Petrus gebiedt haar in de naam en in de kracht van Jezus. Sta op. En zij opent haar ogen. Dit is de kracht van God. Dit is wat God kan doen. God maakt doden weer levend. Als je dat niet gelooft, dan zit je nog steeds in je zonde. Want geestelijk was jij dood en God heeft u levend gemaakt. Maar niet alleen geestelijk zal hij dat doen, ook lichamelijk zal hij uw lichaam dat eens zal sterven, zal hij weer levend maken. En dat is het bewijs wat hij hier doet. Bij monden en bij de handelingen van Petrus brengt hij het leven terug in Tabitha. Nu we weten dat Tabitha niet op dit moment terug levend is geworden om nooit meer te sterven, want zij is op een later tijdstip evenzeer gestorven. Maar hier is zij opgewekt uit de dood, zoals we dat bij Lazarus hebben gezien, zoals we dat ook, zullen even naar Lucas gaan, waar we ook Jezus zien. Doden worden opgewekt om de kracht te laten zien van wie God is en wat hij kan doen. En om getuigenis te geven aan de woorden die daar gepredikt worden, dit is niet zomaar een verhaaltje. Dit is het woord van God. En Tabitha staat op en hij pakt haar hand op en hij roept al die heiligen en de weduwe en kijk, hier is Tabitha. En ik denk niet dat we een onderscheid moeten maken tussen de heiligen en de weduwe, maar omdat de weduwe eerder wat werden uitgezonderd uit de mensen die daar waren, zegt Lucas hier, heilige en weduwe. Nu, het valt ook op dat de discipelen hier voor de derde keer heilige worden genoemd. We hebben dat juist gezien in vers... waar hebben we het gezien? Vers 31. Ja, hebben we dat gezien in vers 31? Oké, lees het de rest als een broeder het heeft. Ah, ik zie het in vers 32. Maar eerder zagen we dat ook in hoofdstuk 9, vers 13, waar Ananias zei, deze man heeft zo tegen de heiligen in Jeruzalem gestreden. En dat is merkwaardig, want dat woord heilige, dat zijn we niet eerder tegengekomen dan pas vanaf hier. En heilige, dat betekent iemand die zeer, hoe had ik het opgeschreven, iets zeer heiligs. En we weten van God, hij is heilig, maar een heilige is iets zeer heiligs. Iets zeer bijzonders, iets zeer speciaals. Dat zijn wij. Discipelen van Jezus zijn iets zeer heiligs. Daarom is het ook belangrijk dat wij een heilige wandel leven. Anders maken we de naam heilige onwaardig door onze handel en wandel als we geen heilige wandel voor de dag brengen. Maar hier zien we dus voor de derde keer de heilige, de discipelen, de volgelingen, de christenen. De christenen gaan we pas later tegenkomen. Op dit moment is nog geen sprake van christen. Zoals in hoofdstuk 11, meen ik, wordt er voor de eerste keer over christenen gesproken. Maar hier worden we dus heiligen genoemd. En heiligen, dat zijn dus mensen die een relatie met God zijn aangegaan. En daardoor ook een relatie met andere mensen die heilig zijn. En denk eens over dat op zich na, over wat we al gezien hebben tot nu. Over de vertroosting van de Heilige Geest. Hoe zijn wij vertroosters, bemoedigers, voor onze broeders en zusters? Voor de heiligen. Want als we één verplichting hebben van Gods wegen, is het op de eerste plaats om goed te doen aan onze broeders en zusters. Hoe kennen broeders en zusters mij? Ben ik die vertrooster, dat als ik bij mijn broeders en zusters kom, dat zij blij zijn om mij te zien? Of ben ik een ergernis? Dat mensen zich gaan storen aan mijn houding, aan mijn gedrag, aan mijn woorden, aan wat ik wel en niet doe. Wat voor iemand ben ik? En op de tweede plaats, kennen mijn broeders en zusters mij omwille van mijn goede werken? Of kennen ze mij voor veel andere dingen dan de dingen waarvoor ik zou moeten gekend zijn? Want dat is hoe heiligen moeten gekend zijn. De bijstand die ze geven en de goede werken die ze doen. En daar werd dus Tabitha voorgesteld aan de heilige en de leven en de weduwe, en ze werd levend voor hen gesteld. En wat is het gevolg daarvan in vers 42 en 43? En het werd bekend door geheel Joppe, en velen kwamen tot geloof in de Heere. En het geschiedde dat hij verscheidene dagen te Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Dus Petrus bleef daar, en dat is ook met een bedoeling dat we eigenlijk nu terug naar Petrus zijn gegaan, en dat we ook worden verteld waarom hij nu een Joppe is, want het is vanuit Joppe dat we volgende keer zullen zien dat hij geroepen gaat worden om voor de eerste keer een zeer fundamenteel keerpunt ook weer, of keerpunt niet, een aanvulling in de gemeente, dat ook heidenen tot de gemeente gaan gevoegd worden. Daar gaan we in hoofdstuk 10 mee te maken krijgen. Cornelius, de eerste heiden die tot inkeer komt, die het evangelie van Jezus samen met zijn familie en zijn vrienden hoort en die ook tot bekering komt. En deze Simon, we komen regelmatig een Simon tegen, het Nieuwe Testament was een leerlooier, iemand die dierenhuiden bewerkt en weet ik veel wat ze er allemaal mee doen, maar dat ze daar kleren van kunnen maken, dat ze daar allerlei toepassingen voor hebben voor het dagelijks leven. En daar verbleef Simon. En ik denk dat dat ook iets is waar we eens even moeten over nadenken. En ik weet dat we elkaar daar ook kunnen aanbevelen. Ik heb dat al gezien. Dat we ons huis openstellen voor heiligen. Gastvrijheid is ook een van die kenmerken. Waaraan een van die goede werken. Waar discipelen om gekend moeten zijn. Dat we ons huis en ons hart openstellen voor andere heiligen. En ik weet dat dat niet altijd mogelijk is. Als je leeft met een partner waar de gemeente afstand van genomen heeft, dan gaat dat niet. Als je leeft met een partner die van God niks wil weten en die de eisen stelt en hij in huis komt niemand van de volks binnen, dan gaat dat niet. Maar ik wil niet dat we gaan denken over wat niet is en wat niet kan. Ik wil eigenlijk dat we leren denken, dat we uitvluchten gaan zoeken van hoe kunnen we dit toch bewerken. Hoe kan ik toch mijn steentje daarin bijdragen? Wetende dat het niet altijd mogelijk is. Maar Simon, die opende zijn huis voor Petrus. En ik weet, de beste contacten die ik, de beste banden die ik al heb opgebouwd met broeders en zusters, is wanneer zij kwamen van een vreemd land naar ons land, en dat ik met hen tijd heb doorgebracht op een wijze dat het niet was dat ik hen alleen zag voor de samenkomst, maar dat ik met hen leefde. En dan zie je dat die mensen, die broeders en zusters, dat dat ook maar mensen zijn. Ook maar mensen van vlees en bloed. Maar dan zie je ook dat zij vaak kwaliteiten hebben waar je nog veel van kunt leren. Als het volwassen broeders en zusters zijn, weliswaar. Anders kun je ook eens een ander voorbeeld te zien krijgen waar je niet zoveel van kunt leren. Maar gastvrijheid Het is een van die goede werken waarin wij overvloedig moeten zijn. Ik wou eigenlijk nog Lucas 8 aanhalen, maar ik ga dat niet doen. We zijn nog 40 minuten bezig. Lucas 8, vers 49, 56. Daar zien we ook Jezus, dat hij tijdens zijn leven dat kind uit de dood opwekt. En we zien veel gelijkenissen tussen wat Petrus hier doet bij Dorcas. Goed, dan gaan we volgende keer verder met het verhaal van Cornelius. En dan begrijpen we ook waarom nu Petrus terug in het beeld is gekomen. Vanaf hoofdstuk 13 gaan we Saul weer tegenkomen. Handeling is eigenlijk hoofdzakelijk die personages Petrus en Saul. En Paulus, die we voornamelijk gaan tegenkomen in het boek van Handelingen. Amen.